Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt en wat leuk dat ik op deze manier bij jullie de woonkamer binnen kan komen, daar waar je ook maar bent. Ik ben blij om deze morgen met jullie de overdenking te mogen delen en dat wil ik doen vanuit Johannes 14 en een passage uit Colossense 1, waar we zo meteen mee gaan beginnen. En de titel van deze verkondiging is Woon in mij en ik in jullie. Laten we samen naar Colossense 1 gaan kijken. Want in Colossense 1 zegt de apostel Paulus het volgende. Vanaf vers 26. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Oudere vertalingen hebben het over Christus in u, de hoop op glorie. Paulus heeft het hier over een mysterie wat de eeuwen door verborgen is gebleven. En je kunt er bijna wel van uitgaan dat het stuk waar ik zeg maar mijn papier heb zitten en alles wat ervoor zit, dat dat door Paulus bedoeld wordt. Paulus heeft het dan over het Eerste Testament. En in dat Eerste Testament werkte God toe naar het moment waarin hij aan zijn heiligen zou gaan onthullen wat dit mysterie is. Namelijk Christus in u, de hoop op glorie. En vaak denk ik, als ik kijk naar het christelijk leven, dat we te vaak blijven hangen bij de verlossing die wordt gegeven in Christus. Je hebt een keer ja gezegd tegen Jezus en vervolgens heb je een ticket gekregen om aan het oordeel te ontkomen of niet meer in de hel terecht te komen. Maar wat betekent dit nou voor het leven van alle dag? En ik denk dat dat het grote geheim is wat Paulus hier onthult namens God over wie Christus is. Christus in u, de hoop op glorie. Zal je vertellen hoe ik daar zo'n beetje bijgekomen ben? In aanloop naar Pasen hebben wij in Tilburg, net zoals alle andere gemeenten, hebben wij onszelf 40 dagen afgevraagd, wat betekent het nou om naar Pasen toe te leven? En wat mij opviel, was dat dat eigenlijk altijd wel naar Pasen wordt gedaan. Door middel van Advent wordt het ook met Kerst gedaan, maar eigenlijk nooit voor Pinksteren. Terwijl als ik naar de schrift kijk, ik de discipelen na zeg maar, het sterven en de opstanding van Jezus heel erg bezig zie zijn met wat er daarna gaat gebeuren. Ze bereiden zich voor, en je kunt dat lezen in Handelingen 1, dan is Jezus voor de hemelvaart met die discipelen op weg, en dan instrueert hij ze over alles wat het Koninkrijk van God betreft. Vervolgens krijgen zij ook een opdracht. In Handelingen 1, vers 6 tot en met 8 staat er dan, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dus de komst van de Heilige Geest heeft te maken met de kwaliteit van leven, de kwaliteit van ons getuigenis en hoe Christus daarin aan het werk is als de levende Heer. Want het is de Geest van de levende Heer. Is wat duidelijk wordt uit de instructies die Jezus geeft voordat hij weggaat. En die kun je vinden in Johannes 14. En daarom wil ik met jullie Johannes 14 gaan lezen. Laten we daar samen naartoe gaan. Ik begin te lezen in vers 1 en ik zal her en der zal ik een paar uitstapjes maken. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat we dit hele hoofdstuk in beeld krijgen. Omdat, en dat zal zo meteen wel wat meer duidelijk worden. Ik in mijn voorbereiding ontdekte dat we heel goed zijn om allerlei versjes uit dit hoofdstuk zeg maar te destilleren. Die ons heel veel te zeggen hebben, die ons bemoedigen, die ons iets geven voor onze wandel met Jezus, ons leven met Jezus. Maar wat ik vaak ook ontdek is dat we de context van het geheel een beetje kwijt zijn. Binnen wat voor context heeft Jezus deze uitspraken gedaan? En met welk doel? Nou, het doel van de hoofdstukken 14 tot en met 16 is om de nieuwe en andere pleitbezorger, die ze in de MBG-vertaling ook wel de trooster noemen, de geest voor te stellen. In zijn rol, in zijn werk en als persoon. Wat kunnen discipelen, en dat geldt natuurlijk in eerste instantie voor de 12, maar eigenlijk net zo goed voor jullie en voor mij, wat kunnen discipelen verwachten? Wat betekent het om met deze geest te leven, die de geest van de Vader en van de Zoon is? Nou, laten we samen gaan lezen. Jezus zegt, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Ik maak hier even een pauze. Dan ga ik even een slokje water drinken. En dan kunnen jullie even nadenken over wat dit te zeggen heeft. Ik kom aan een traditie waar deze drie versen vooral op het einde werden geplakt. En je zult deze versen dan ook heel vaak horen op begrafenissen en andere diensten die met dit soort dingen te maken hebben. Aan het einde van je leven blaas je je laatste adem uit en dan ga je naar de plaats die Jezus voorbereid heeft, wat ze dan wel noemen het vaderhuis. Daar ga je naartoe. Dat is het einde van de tijd. Maar ik durf de stelling wel aan dat het in dit hoofdstuk, en dat zal dadelijk wel wat meer duidelijk worden, en ik hoop dat je dit hele hoofdstuk zelf ook gaat lezen, in dit hoofdstuk gaat het eigenlijk veel meer over de woning die de gelovigen, dus jullie en ik, in Jezus zijn. En dat lijkt misschien nu nog wat te rammelen als je alleen deze drie versen hoort. Maar als je de rest van dit hoofdstuk erbij gaat bekijken en ook zeg maar hoofdstuk 15 en 16 erbij betrekt, dan gaat het eigenlijk bijna alleen maar daarover. En de taal die hier gebruikt wordt, is denk ik wel uniek voor Johannes, maar dat is tempeltaal. Dat lijkt misschien gek wat ik nou zeg, maar je moet maar even nadenken over waar de plaats is waar God woont. En als je gaat kijken, dan begint dat in Genesis, dan is dat de hof van Eden. Vervolgens gaat God, net zoals zijn volk, in een tent wonen en dan woont hij in de tabernakel. Daarna, als het volk van God een vaste plek heeft gevonden in het land van God en huizen gebouwd hebben, dan wordt er ook een huis voor God gebouwd en dat is dan de tempel. Maar als je naar het Johannesevangelie gaat kijken, dan kun je zien dat eigenlijk vanaf het allereerste begin Johannes duidelijk maakt dat God daar in een mens gewoond heeft. In Johannes 1 vers 14 kun je dat bijvoorbeeld ontdekken. Het woord heeft onder ons zijn tent opgeslagen. En dan staat er letterlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. En dan heeft hij het dus over de incarnatie. En als je verder gaat kijken in het Johannesevangelie, dan zie je dat Jezus het bijvoorbeeld heeft over de tempel als een plaats waar aanbeden wordt, waar God aanbeden wordt. En dan zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw, er komt een moment en een plek dat God aanbidders zoekt in geest en waarheid. En dan zal het niet op Gerizim, de berg waar de Samaritanen het deden, maar ook niet in Jeruzalem zijn. En eigenlijk, zeg maar, als je het hele Johannes-evangelie bij elkaar pakt, dan zie je dat Jezus de tempel is geworden. En dat wordt ook later opgepakt en uitgevouwen door Paulus. Als hij in de eerste brief aan de Korintiërs uitvouwt dat wij als gelovigen, jullie en ik, een tempel voor de Heilige Geest zijn. Zowel individueel als ook samen. De Geest van God woont op deze plek, in deze woning. Deze woningen, zou je misschien kunnen zeggen. En dat wordt duidelijk uit dit hoofdstuk. Nou, laten we verder lezen. Vanaf vers 4. Nee, ik begin nog even terug in vers 3. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Daar moet je goed op letten. Jullie kennen de weg waar ik naartoe ga, waar ik heen ga. En toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem. Want jullie hebben hem zelf gezien. En dan heeft hij het over zichzelf. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je me dan de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Jezus heeft het hier over de intieme relatie die hij samen met zijn Vader in de Triniteit van eeuwigheid heeft. Vader, Geest en Zoon. En Jezus is opgenomen in die relatie met de Vader door de Geest. En hij nodigt feitelijk zijn discipelen, eerst de 12, dan jullie en ik, daarin uit. In eigenlijk datzelfde leven, waarin de Vader door Jezus, door de Geest, zij hun leven in ons gaat manifesteren. Net zoals dat het hier in Jezus gaat. De Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Oftewel, Jezus die in ons blijft, doet zijn werk in jullie en in mij door de Geest. Jezus vervolgt. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je me niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Maak daar even een klein knipje, dat kun je best zelf wel even lezen. Daar gaat het over gebed en over wat de Geest namens de Vader gaat doen. En dan pak ik hem iets verder, pak ik hem op. Vanaf vers 15, dan zegt hij, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Daar heb je hetzelfde woord wat Jezus gebruikte voor zichzelf. Toen hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Diezelfde geest van de waarheid is de geest van Jezus en de geest van de Vader. Jezus vervolgt in vers 17 door te zeggen, de wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. En nu moet je je oren spitsen. Want Jezus zegt dit, jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Even een punt. Dit zijn dezelfde dingen als die in vers 1 tot en met 3 gebruikt worden voor het moment dat wij onze laatste adem uitblazen. Dit zijn dezelfde dingen waar Jezus over spreekt. Hier, je ziet dezelfde termen langskomen. Wonen, woning. Ik kom bij jullie terug. Er zijn er nog een aantal. Maar belangrijker nog, ik laat jullie niet als wezen achter. Jullie en ik hoeven vandaag niet verweest te zijn. En ik kan me voorstellen dat als je in de situatie bent waar we met z'n allen in zitten, en die inmiddels al een jaar duurt, en waarvan je denkt, waar gaat het heen? Ten aanzien van corona, ten aanzien van het overheidsbeleid, ten aanzien van wat er in de wereld gebeurt. En als je om 8 uur 's avonds het nieuws aanzet, dan ben je in een mum van tijd ben je bijgepraat en dan kan de moed je in de schoenen zakken. En ik denk dat dat voor deze discipelen ook het geval is geweest. Zij kregen van Jezus te horen, hè, in Johannes 13, het hoofdstuk voor dit hoofdstuk, dat hij ze ging verlaten. Dat hij ze alleen achterliet. En dat ze zichzelf af gingen vragen, ja, wat gaat er dan gebeuren? Ze gaan met elkaar ruzie maken, dat kun je in die tafelverhalen lezen. Wie moet hem opvolgen, wat gaat er dan gebeuren? En dan is er nog zo'n Petrus die zegt, ja, maar ik ga u helemaal niet in de steek laten. En dan zegt Jezus, ja ho, voordat de haan drie keer kraait. Hoe is het met jouw geloof? Het afgelopen jaar. Heb je Jezus wel eens de rug toegekeerd? Is de moed je wel eens in de schoenen gezakt? Heb je wel eens gedacht, van mij hoeft het niet meer. Ik ben daar klaar mee. Ik voel me verweest in deze wereld. Waar moet ik heen? Ik zit opgesloten in mijn huiskamer, kan niet weg. Dan zijn deze woorden misschien voor jou. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd, zegt Jezus dan. En de wereld zal me niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien. En de wereld... Jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Oftewel, het leven wat Jezus leefde en leeft, gaat hij door zijn discipelen uitleven. We gaan de dood voorbij. Jezus die gekruisigd is en opgestaan is en naar zijn vader is gegaan en troont aan zijn rechterhand, heeft zijn geest gestuurd om samen met hem te leven in die innige relatie die Jezus met de vader had, heeft en hebben zal. En het is de geest die dit werkelijkheid maakt. Kijk maar. Jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan staat er, en dan heeft hij het over het moment dat de geest komt, dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Ik maak daar een volgende knip. Want Jezus die zegt nog veel dingen in dit hoofdstuk waar je jezelf ook nog eventjes goed op stuk kan bijten. Een aantal dingen. Hij zegt daar, wie zich aan de geboden van Jezus houdt, die heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de Vader en de liefde van de Vader en van mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Oftewel, Jezus openbaart het mysterie waarmee we begonnen zijn in Kolossen, dat eeuwen door verhuld is, openbaart hij door de geest aan wie hem liefhebben. En ik geloof dat jullie hem liefhebben. Want dan zit je niet al 20 minuten naar mij te kijken en mijn gebabbel aan te horen. Je neemt daar de tijd voor, omdat je het verlangen hebt om meer van Jezus te zien in je leven. Meer van Jezus geopenbaard te krijgen in je leven. Waarom zou je dan niet in de periode die nu voor je ligt, richting Pinksteren, jezelf meer uitstrekken naar wat Jezus te geven heeft? Om dat leven wat Jezus samen met de Vader en met de Geest heeft, ook samen te gaan leven. En daar vorm aan te geven. Moet je kijken. Jezus zegt vanaf vers 25, dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Oftewel, alles openbaren, alles onthullen en je wordt meegenomen, uitgenodigd eigenlijk in het leven van God zelf. En dan zegt Jezus, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dat is een boodschap die je vandaag zou moeten horen. een boodschap waar je vandaag mee verder kunt. Maak je niet ongerust, ongeacht alles wat er op dit moment aan de gang is in de wereld. Ongeacht wat je persoonlijke situatie is. Verlies de moed niet. De pleitbezorger zal komen en die zal jullie alles bekendmaken. Jezus zegt ook in vers 30. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van de wereld is onderweg. En in het geval van Jezus ging het er natuurlijk om dat hij uitgeleverd zou worden en dat hij naar Golgotha's kruis zou gaan. Maar moet je kijken wat hij zegt. Hij heeft geen macht over mij. Dus ongeacht wat er vandaag allemaal in de wereld gaande is. De rijen voor de ziekenhuizen in India. De cijfers van COVID. Die iedere dag weer binnenkomen. Mensen die overlijden. Wat kun je nou wel, wat kun je nou niet? Dingen die kapot gaan in deze wereld. Oorlogen. Ziekte, verderf. Die komen toch niet van God? Die komen van de vorst van de wereld. Maar Jezus zegt hier, hij heeft geen macht over mij. En ik geloof dat als wij onszelf uitstrekken naar wat de levendmakende geest van de Vader en de Zoon te geven heeft, en wij zullen wonen in hem en hij zal wonen in ons, dat de vorst van de wereld geen macht zal hebben over ons als we in hem zijn. Ik geloof dat als we de geest de ruimte geven om het leven van Jezus te vormen in onze levens, dat het niet uitmaakt waar we zijn en dat we uitgetild zullen worden boven de situatie waar we in zijn, ongeacht wat dat is. Omdat Jezus de macht heeft en de vorst van de wereld geen macht heeft over hem en daarmee ook niet over ons. Jullie zullen mij wel zien, zegt Jezus, want ik leef en jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Een uitnodiging vandaag. Om voor jouw leven een woning voor Jezus te maken. Een tempel. Waar de Vader en de Zoon samen gemeenschap hebben door de Geest met jou en met jullie. En waar de vorst van deze wereld geen macht over zal hebben. Wees vernieuwd en word gezegend. En strek je uit naar wat Jezus geven wil de komende weken. Want in Jezus is altijd meer. Meer te ontdekken. Meer te ontvangen en meer uit te delen.